In deze aflevering spreekt Johan Braakman met Heidi Mertens, professor bioethiek aan de UGent en voorzitter van De Maakbare Mens, over het boek De Codekraker van Walter Isaacson. Daarin vertelt de auteur het bijzondere verhaal van biochemicus Jennifer Doudna, die samen met haar collega Emmanuel Charpentier in 2020 de Nobelprijs voor scheikunde ontving voor hun doorslaggevende bijdrage aan de ontwikkeling van CRISPR-Cas. Met deze revolutionaire techniek kunnen wetenschappers het menselijk genoom bewerken door te knippen en plakken in DNA-sequenties. De auteur volgt de wetenschappelijke reis van Doudna naar de Nobelprijs en laat ons kennismaken met de techniek achter CRISPR en de belangrijke personen in Doudna's leven en carrière. Ook staat hij stil bij de morele vragen die deze techniek oproept. Waar ligt de grens voor genetische manipulatie? Moeten we willen dat welgestelde ouders hun kinderen perfectioneren? Het resultaat is een belangrijk boek over een van de grootste wetenschappers van onze tijd en de toekomst van de mens. De auteur Walter Isaacson is een Amerikaans biograaf en journalist. Hij publiceerde onder meer biografieën over Henry Kissinger, Albert Einstein en Benjamin Franklin.
Welkom bij ons boekenprogramma. Ik heb het vandaag met mijn gast Heidi Mertens. Welkom Heidi. Over een boek dat we samen gelezen hebben van de Amerikaanse hoogleraar, maar ook auteur, Walter Isaacson. En het heet in het Nederlands, het is een lijvig boek zoals u kunt zien, De Codekraker, het revolutionaire DNA-onderzoek van Nobelprijswinnaar Jennifer Doudna. En ik weet dat hij die daar alles over weet, dus vandaar dat ik haar heb uitgenodigd. Niet alleen om het boek te lezen, maar om er dus ook met mij te komen over praten. Nu, Heidi, we gaan het eerst even over jouzelf hebben, vooraleer we inzoomen op het boek natuurlijk. Je doseert bioethiek en een paar andere vakken aan de Universiteit Gent.
Ja.
Misschien kun je ons even toelichten wat je daar zoal in behandelt. Ik vraag dat niet alleen zodat je jezelf even kunt voorstellen, maar ook omdat dat relevant is ongetwijfeld voor de problematiek van het boek die straks aan bod komt.
Ja, inderdaad. Dus ik ben professor in de medische ethiek, maar veel van mijn onderzoek zit eigenlijk vooral in de biomedische ethiek. Mm-hmm. En in mijn vakken inderdaad komt vaak onderwerp zoals genetica, medisch geassisteerde voortplanting, dus het raakvlak tussen die innovaties die er zijn in de biomedische wereld en de medische wetenschap. De meeste van mijn onderzoek oorspronkelijk was gefocust op embryonaal stamcelonderzoek bijvoorbeeld. En dan heb ik vooral rond embryonale geneeskunde gewerkt. Was zeker reproductieve geneeskunde. Ja. En nu genetica. En nu de laatste tijd ook kijk ik meer naar nieuwe innovaties in de geneeskunde breder. Dus eigenlijk wat meer weg van het...
En geef je ook les aan studentengeneeskunde?
Ja, studentengeneeskunde.
En is dat relatief nieuw dat ze in de geneeskunde ethiek hebben of medische ethiek?
Of biomedische
ethiek,
wel
noem het hoe je wil.
Een beetje gekregen, maar het zit er wel meer in verweven als vroeger. En ik heb vooral eigenlijk bij de andere opleiding die indruk dat het meer aanwezig is als vroeger. Dus bij de studenten biochemie, biotechnologie, bio-ingenieurswetenschappen, merk ik dat het vak de laatste tijd belangrijker wordt. Ik krijg veel vragen ook van andere hoogscholen en universiteiten daarover.
Maar de studenten geneeskunde en die andere disciplines die je opsomt, die zitten niet samen, of
nee.
Toch?
Nee.
En wat doe je dan specifiek voor de studenten geneeskunde?
Studenten geneeskunde, nu doseer ik bijvoorbeeld Global Health Ethics. Dus dat zit meer echt in de medische ethiek, is niet zodanig over CRISPR-Cas, wat ik daar vertel. En de tandartsen krijgen een beetje, of de studententandartsen krijgen het. Maar dat is vooral medische ethiek dan, dat is niet zozeer die deal.
Ja, het onderscheid is denk ik voor de meeste mensen natuurlijk niet zo heel duidelijk. Hè? Maar ik kan mij voorstellen, het gaat dus zowel bij de studenten wetenschappen als bij de studenten geneeskunde over de vraag, ja, wat mogen wij wel en niet aanvangen met die nieuwe inzichten, die nieuwe mogelijkheden, die nieuwe technieken, juist?
Ja.
Ja. En hoe reageren de studenten geneeskunde daarop? Vinden ze dat, laat het mij zo vragen, zien ze het belang daarvan in? Of denken ze, dat wijst zichzelf wel uit?
Ik denk wel dat ze het belang van ethiek hebben, ik denk dat dat uw vraag is. Ja, dat ze dat wel inzien. Ik merk ook wel dat er... dat er verschuivingen zijn bij de jongere generatie tegenover onze generatie of daarvoor. Bijvoorbeeld rond genetica, als we casussen bespreken, want dat doe ik ook met de geneeskundestudenten. Rond bijvoorbeeld bij de pre-implantatiegenetische diagnostiek. Stel, we vinden dit bij een embryo, mag dat teruggeplaatst worden, ja of nee? Bijvoorbeeld als het gaat over dragerschap. Normaal gezien is nu de consensus, dragerschap is geen probleem. Dat plaats je terug, dat embryo, want dat is een gezonde persoon die daaruit geboren komt. Ik heb de indruk dat nu de jongere studenten, dat ze al denken van, beter niet, want dan is dat toch weer al... Ja, een mogelijk risico in de toekomst dat er wordt uitgehaald. En dat ze er eigenlijk ook dan minder problemen mee hebben om het cru te zeggen, om een embryo in de vuilbak te gooien.
Ja, je bedoelt dat hun waarden verschuiven met betrekking tot menselijk materiaal of ingrepen in embryo's. Ze hebben daar een mindere huiver tegenover dan vroeger, denk
ik. En ook die controle, denk ik, dat ze minder huiverachtig
minder problematisch
tegenover... Ja. Ja. Terwijl, ik heb de indruk dat de oudere generatie zeg maar zo toch nog eerder iets heeft van er blijven onvolkomenheden, maar dat moet er ook zijn of zo.
Ja.
Terwijl dat de jongere generatie eerder zoiets heeft van maar als we iets kunnen vermijden, laten we dat dan toch gewoon doen. Ja.
We zitten eigenlijk al richting het onderwerp van het boek, maar ik ga dat nog heel even uitstellen.
Ja.
Ik zou nog graag iets horen over, je verwees er zelf al naar het onderzoek dat je hebt gedaan nog ten tijde van je doctoraat. Dat ging over ethische aspecten van stamceltherapie.
Ja.
Nu, je hoort daar nu weer al minder van dan een tijdje geleden. Is dat zo wat weggedemsterd wetenschappelijk? Of in tegendeel, zijn we eerder aan gewend geraakt? Dus hoe ver staat dat? Nu heb je dat nog verder opgevolgd?
Ja, dat ligt niet stil, maar dat staat wel op...
Misschien moet je ons even uitleggen wat waarover het gaat. Dus alsof mensen daar niks van af weten, dus waarover gaat die stamceltherapie dan eigenlijk?
Wel, stamcellen zijn eigenlijk de moedercellen, zeg maar, waaruit de andere cellen geboren worden. Ja. En een stamcel heeft eigenlijk telkens twee unieke kenmerken. Ten eerste dat ze zich kan prolifereren, dus dat ze zichzelf kan vermenigvuldigen en differentiëren. Dus dat ze eigenlijk verschillende types cellen kan worden.
Ja.
En het idee is, als we een celtype in ons lichaam hebben dat stuk is, en dat kan zijn bijvoorbeeld hersencellen bij Alzheimer of een ruggenmergletsel, dat we dan in het labo die stamcellen zouden kunnen gaan sturen en dat we eigenlijk de cellen kunnen produceren in het labo die we willen. Dat was hetgeen dat vooruit werd gesteld wanneer dat men startte.
En dan plant je die in. Bijvoorbeeld, ik heb een beschadigde lever en via stamceltherapie krijgen we levercellen. We planten die in mijn lever in en die passen zich aan de omgeving aan. En ik heb weer een gezonde lever.
Ja.
Okay.
Maar er zijn een paar problemen. Namelijk, die allereerste stamcellen die komen enkel voor in embryo's. En jij bent geen embryo. Hè? Dus als jij die cellen nodig hebt, dan hebben we eigenlijk een embryo nodig dat compatibel is met jou, waarin dat we dat kunnen maken.
Dus dan moeten we een gekloneerd embryo van mij maken?
Ja, bijvoorbeeld. Of nu tegenwoordig met de induced pluripotent stemcells noemen ze het, dan kunnen ze eigenlijk een cel, een somatische cel, dus een, zeg maar een huidcel, of kunnen ze eigenlijk terug in een embryonale staat brengen. Maar we weten nog niet zeker of dat wel echt helemaal gelijk is aan een embryonale stamcel. Dus daar moet nog wel aan gewerkt worden.
En navelstrengbloed, daar zitten ook...
daar zitten inderdaad... Wel, die zijn al een beetje gedifferentieerd, maar dat is wel nog goed genoeg voor bijvoorbeeld een leukemiepatiënt om een stamceltransplantatie te krijgen.
En is het zo dat dat er meer en meer een programma ontstaat om die cellen uit het navelstrengbloed te nemen bij elke nieuwe geboorte en die dan op te slaan in een databank voor... 50, 60, 70, 80 jaar later? Of is dat een idee dat ondertussen weer weggedemsterd is?
Dat is inderdaad, heb ik de indruk, terug weggedemsterd. Ja. Op een bepaald moment werden die navelstrengen wel meer ingezameld. En zelfs ook een aantal commerciële firma's die zeiden van het is goed om dat voor u privé bij te houden. Als uw kind dan later iets heeft, wat dat eigenlijk een beetje oplichting was in mijn ogen. In de zin dat je... Als je kind dat nodig heeft omwille van een genetische aandoening, dan zit dat ook in dat navelstrengbloed. En heel vaak kom je met zo één navelstreng niet toe om één kind, laat staan een volwassene, te redden. Dus als iedereen zijn eigen navelstreng bijhoudt, dan wordt er niemand geholpen. Dus eigenlijk waren die publieke navelstrengbanken zijn zeer nuttig, denk ik. Daar kan je inderdaad dan op een niet-invasieve manier uiteindelijk veel stamcellen verzamelen. Maar die private aftakkingen, dat was eigenlijk niet echt een goed idee, denk ik. Maar ik moet zeggen dat ik er... ik heb het een aantal jaar geleden nog eens opgezocht. En het is, denk ik, in België niet zo eenvoudig zelfs als je zou zeggen als ouder, ik wil mijn navelstreng doneren, om dat te vinden. Ja. Maar er worden ook wel meer en meer mensen gewoon geregistreerd als stamceldonor. En juist, dat zijn eigenlijk dezelfde cellen, want dat zijn geen embryonale stamcellen, hè. Dat zijn eigenlijk al de adulten.
Ja. Dus, en in hoeverre zou de technologie al ingeburgerd zijn? Kun je dus in de grote, universitaire ziekenhuizen al courant stamceltherapie krijgen?
Het hangt er vanaf welke. Adulten wel. Hè. Een stamceltransplantatie krijgen mensen al jaren, ja, hè, de leukemiepatiënten. Ja. Je hebt wel nu maar pas eigenlijk de eerste succesvolle klinische studies, zeg maar, met die embryonale stamcellen. Ik weet één toepassing die er is, en die denk ik embryonale zijn, ik ben niet 100% zeker, is op de ogen. Omdat je in je ogen heb je geen sterk immuunsysteem en daar kan je eigenlijk stamcellen van een niet-HLA-compatibel persoon gebruiken.
Dus niet-HLA, dat betekent dat er in principe afstotingsrisico is, maar niet voor de ogen.
Ja, maar niet voor de ogen, ja. En dat is een therapie waarbij dat zo het wit dat rond je oog zit, groeit bij sommige mensen over de pupil en dan word je blind. En dan kan je, dat is omdat er eigenlijk een soort cel zijn werk niet doet, die dat op afstand moet houden, die daar rond zit, rond de iris. En die wordt dan opnieuw daar geplaatst via stamcel. Maar het is eigenlijk nog, er zijn nog maar zeer weinig therapieën die er effectief uit zijn voortgekomen. Hoewel dat de allereerste menselijke stamcellijn is, denk ik, van 98.
Ja, het is toch al een tijdje.
Ja.
Maar het is een beetje stilgevallen, lijkt het wel. We zouden er waarschijnlijk anders meer in de populaire pers ook over horen.
En er is wel, ik denk dat daar het is wat gehyped geweest, denk ik, vroeger. En misschien een beetje te veel gehyped. Maar dat niet wil zeggen dat er
zo
niks van komt.
Want, nee, juist.
Maar de CRISPR, daar gaat meer van komen, denk ik.
Wel, daar gaan we zo te komen. Ik bouw de spanning een beetje op.
Ja.
Maar ik wil nog even naar je huidige onderzoek. Dus je gaf het al even aan. Het gaat over voortplantingsissues, reproductieve geneeskunde, prenataal genetisch testen, het invriezen van eicellen, dat soort problematieken. Daar ben je nu vooral mee bezig. Hè?
Ja.
En wat is daar zo het spannendste? Wat zijn de echte hete hangijzers?
De genetica nog altijd wel, denk ik. Hetgeen dat er nu bijvoorbeeld zit aan te komen. Dus we doen al langer genetische screening op embryo's. In principe om te voorkomen dat je embryo's terugplaatst met een ernstige afwijking.
Ja. Dus dat heet dan pre-implantatie-diagnose.
Genetische diagnostiek,
Dus stel, heel even concreet. Hè. Stel, er is een echtpaar, een koppel, het hoeft geen echtpaar te zijn, whatever. En ze willen een kindje, maar ze begrijpen dat er een risico is op een aandoening, genetisch dan, voor hun baby. Dus maken ze hoeveel embryo's? 10, 15?
Ja, hangt er vanaf hoeveel eicellen.
Via in vitro fertilisatie. Ja. En dan worden die bekeken, die embryo's. En dan is het de bedoeling van het meest gezonde, uiteraard. Dus gezond betekent hier vrij van die potentiële genetische aandoening in te planten. En dat heet pre-implantatiediagnose.
Ja.
En waarom is dat zo problematisch?
Wel, dat is op zich, als het gebeurt voor ernstige aandoeningen, als iemand wil voorkomen dat Huntington wordt doorgegeven of mucoviscidose, dan denk ik niet dat daar, toch in België, niet dat daar iemand problemen rond maakt. Maar wat je nu wel meer en meer krijgt, is dat er een uitgebreid DNA-profiel wordt gemaakt, waarbij je eigenlijk al de kenmerken van het toekomstige kind al kan zien. Wat dat de keuzes voor ouders veel moeilijker maakt en wat ook een beetje het heel de rationale aanpast. Dus nu gaan we kijken, onder andere, er zijn bedrijven die dat beginnen aanbieden, naar polygenische risicoscores. Dat wil zeggen dat je elk kenmerk dat wij hebben, sommige zijn door één genetische mutatie bepaald. Maar je hebt
zoals Huntington bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld Huntington, ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld je risico op hart- en vaatziekten. Dat is niet één gen dat zegt hoog risico of laag risico. Dat zijn een hele hoop genen die dat bepalen. En dus ook een hele hoop mutaties die kunnen je risico verhogen of verkleinen. Dus zegt men, oké, we gaan een berekening maken. We gaan al die genen bekijken. En dan maken we een risicoscore. Maar als je dat op een rijtje gaat zetten, ieder van ons gaat ooit dood, omdat je ziek wordt. Dus als je dat van dat embryo al in kaart gaat brengen, van die heeft 33% kans op hart- en vaatziekten. Die heeft in plaats van 10% kans op borstkanker, heeft die 20% kans op borstkanker. In plaats van zoveel kans op type 1 diabetes of type 2 diabetes. Je kan al die factoren in kaart brengen. En je gaat voor de helft van die criteria boven het gemiddelde zitten. Want dat zijn gemiddelden. Maar dan, wat ben je dan eigenlijk nog aan het doen? Dan ben je, als je op basis daarvan een embryo gaat selecteren, dan ga je eigenlijk al niet meer kijken van, we voorkomen een ernstige aandoening. Maar dan ga je meer kijken, wat is hier het beste embryo? En vanuit welk opzicht? En kunnen we zelfs nog wel kiezen? Ik denk dat er voorlopig maar één wetenschappelijke publicatie is over een geval waar dat men die keuze heeft voorgelegd aan een koppel. Ze hadden 5 embryo's. 2 waar dat echt een ernstig verhoogde risico was, op borstkanker was het in dat geval. Die 3 andere embryo's waren eigenlijk volledig binnen de normale range. En die mensen hebben ervoor gekozen om geen enkel embryo terug te plaatsen. Omdat als ze dat lijstje voor zich zagen, van zoveel procent...
Dachten ze, er is geen enkel goed genoeg.
Ze zijn allemaal slecht, al die embryo's. Maar wij hebben gewoon allemaal gebreken.
Natuurlijk. Maar er is toch een verschil op een risico op hart- en vaatziekten op je 50ste dan op je 80ste of zo. Dus dat zijn toch inschattingen die men statistisch kan maken.
Ja.
Dus kan ik mij wel voorstellen dat er programma's ontstaan, algoritmes, die dat voor ons dan beslissen, bij wijze van spreken.
Ja, alleen vindt niet iedereen alles even belangrijk, denk ik. Nee. Een bedrijf dat dan Genomic Prediction is, die dat aanbiedt, bieden dan bijvoorbeeld ook IQ en gestalte aan. Ja. Wat dat dan weer een stapje verder is, en waar dat ook wetenschappelijk gezien een beetje kwatsjes is. Natuurlijk. Omdat je vooral, je vertrekt van 2 dezelfde ouders. Dus die range van gestalte bijvoorbeeld, als dat 2 relatief kleine mensen zijn, gaat daar geen enkel embryo zijn dat groot is. En wat dat je, maar dat is misschien al technischer, maar wat je hebt met die polygenische risicoscores, is dat je dat is een risicoberekening. Maar als je achteraf gaat kijken, van als we bijvoorbeeld naar grootte, je kan dat achteraf in studies zien van grote gezinnen. Dus als we bij iemand die 7 kinderen heeft, gaan kijken wat zijn die genetische profielen en wie zouden we geselecteerd hebben als grootste embryo, zonder de fenotypes te kennen. De kans dat je de juiste eruit haalt, dat je de grootste eruit haalt, is heel, heel laag. Is net boven wat dat statistisch gezien.
Het is een gok.
Het is eigenlijk ook een gok. Ja. En je spiegelt het wel voor aan de ouders alsof ze een soort zekerheid kopen.
Maar is dat een kwestie van tijd, eer dat meer precies wordt, of is dat een soort intrinsieke onmogelijkheid?
De beide. Ja. We moeten nog meer weten over genetica om het volledig te begrijpen, maar je hebt sowieso omgevingsfactoren die ongelooflijk belangrijk zijn en wat we dan even volledig opzij zetten als we daar naar kijken. En ook het feit dat je vertrekt van enkel maar 2 personen is al een beperking. Het feit dat ook die risicoscores zijn allemaal berekend op blanke westerlingen. Dus als je dat gaat doen voor iemand met een andere etnische achtergrond, dan klopt dat ook weer al helemaal niet in je berekening. Dus je hebt wel een aantal, je zou kunnen zeggen, met meer onderzoek kunnen we dat dan ook weer uitzoeken. Maar je hebt toch wel een aantal redenen om te denken dat dit eigenlijk een beetje mensen voorliegen is, dat je voorspellingen kan maken voor de toekomst die je eigenlijk niet kan maken.
Ja. Nu, we gaan het niet te technisch maken, maar ik heb toch nog één vraagje hierover. Als je dus zegt, er is 33% kans op dit of 25% kans op dit enzovoort, of risico op. Hè. Ik kan mij voorstellen dat mensen niet altijd goed begrijpen wat dat precies betekent. Nee. En misschien begrijp ik het zelf ook niet goed. Ik zou dat invullen als volgt, maar misschien zie ik dat fout. Stel dat je 100 embryo's hebt van een gelijkaardig profiel, dat je dan kunt zeggen, kijk, 33 daarvan bijvoorbeeld, of 27 daarvan, dat doet er nu niet toe, zullen quasi zeker op die leeftijd die aandoening krijgen.
Ja.
Is dat hoe je dat moet zien?
Ja, eigenlijk.
Maar hoe kan men zoiets weten? Dan moet je al 100 gelijkaardige embryo's hebben, of getest hebben, opgevolgd hebben.
Ja.
Praktisch lijkt dat zeer...
Bij embryo's kan je dat niet testen. Nee. Maar je kan wel, door big data te verzamelen, dus je kan wel gewoon in je maatschappij zoveel mogelijk DNA-profielen verzamelen, en dat gebeurt momenteel ook op massale schaal, en dan gaan kijken, dat koppelen aan een medisch dossier bijvoorbeeld, en dan dingen daarvan uit gaan afleiden. Maar dat is nu... dat is nu volop bezig, wordt ook volop ingezet vanuit beleidsniveau. Zowel privé als vanuit beleidsniveau. Dus je hebt enerzijds een aantal bedrijven die vooral Amerikaanse bedrijven, waar dat je een DNA-analyse kan laten uitvoeren.
Van een embryo?
Nee, van jezelf.
Van jezelf.
In principe stuur je op wat je wil, maar je zegt dat van
jezelf. En dan weet je wat je potentieel kunt doorgeven, want het is gericht op reproductie dit, of niet?
Niet noodzakelijk.
Niet per se. Nee, oké.
Gewoon dat is vooral om je eigen toekomst... Welke risico's heb ik?
Ja.
Maar die bedrijven verzamelen dan al die DNA-profielen en zij werken dan samen met andere bedrijven die dan weer andere informatie hebben. Soms is dat, wel ook controversieel. Er is een samenwerking bijvoorbeeld geweest met een van die bedrijven met dan een ziekenhuis. Maar ja, als je medische dossiers gaat koppelen aan DNA-gegevens, daar zitten dan identificeerbare gegevens bij. Maar in principe is het wel... er gaat wel veel interessante informatie uitkomen uit die big data. Als je zoveel gegevens van zoveel mensen kan koppelen aan elkaar, is zeer interessant. Maar ook weer wel een aantal gevaren, omdat je vaak... je vindt dan correlaties, maar je weet dan nog altijd niet wat de causale oorzaak is. Nee. En daar kunnen soms ook foute redeneringen uit gemaakt worden. En de algoritmes die daarop zitten... zijn vaak ook, er zijn een aantal gedocumenteerde gevallen ook wel, dat er daar dan bias op zit. Ja. Naar gelang mensen met een bepaalde achtergrond, etnisch gezien. Of, bijvoorbeeld, er is pas een studie stilgezet van het Verenigd Koninkrijk, waar dan men DNA-stalen verzamelde van mensen met autisme-spectrumstoornis. Waarbij dat die mensen hadden allemaal een informed consent gegeven, maar vanuit de belangengroepen rond mensen met autisme werd er gezegd van, ja, maar wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Zijn jullie in het kaart aan het brengen welke genen gekoppeld zijn met autisme en waarom? En wat gaan jullie daarmee doen? Gaan jullie dan ook embryo's screenen en die in de vuilbak gooien? Zijn wij minder waard? Waarom? Dus er zit vaak wel nog veel achter waar ook toch goed over moet nagedacht worden.
Ja. Nu, ik kan me ook wel voorstellen, als mensen zo te horen krijgen, er is zoveel procent kans of risico op dit of dat, dat men gewoon niet goed weet hoe zwaar zoiets weegt. Kijk, als men mij zou zeggen, je hebt 5% kans om vanaf je 80ste die of die aandoening te krijgen, dan kan ik misschien denken, dat valt nog redelijk mee. Maar als men mij zou zeggen, er is 5% kans dat als je op een vliegtuig stapt, dat het neerstort, dan stap ik niet in.
Nee,
dat zou absurd zijn om zo gigantisch gevaarlijk zijn of onaanvaardbaar zijn qua risico.
Ja.
Dus hoe kunnen mensen daar adequaat over nadenken? Ik ga er misschien meteen een volgende vraag aan koppelen. Ik denk dat het hier relevant is. Je bent al enkele jaren voorzitter van de Maakbare Mens, VZW. Die zich eigenlijk met dit soort zaken bezighoudt om het bredere publiek goed geïnformeerd in staat te stellen om keuzes te maken enzovoort. Hè.
Ja.
Zijn dit de soort topics waar de Maakbare Mens nu mee bezig is?
Ja, dat zijn topics waar we inderdaad mee bezig zijn. En ik denk inderdaad, om terug op de risicoberekening te komen, dat daar is echt nog ruimte voor verbetering. Risico's zijn zeer moeilijk om mee om te gaan. Mensen werken met een aantal heuristieken om risico's in te schatten. En we zijn daar slecht in. Want je zei er straks van het vliegtuig, de typische vergelijking met stap je in je auto of stap je in het vliegtuig. We weten allemaal ondertussen denk ik, dat een auto gevaarlijker is, maar toch zijn we meer ongemakkelijk bij het vliegtuig. Je hebt datzelfde met die statistieken rond gezondheid. En zeker als je dan... Als je bijvoorbeeld weet van ik heb dubbel zo'n groot risico als de algemene populatie, dan lijkt dat een groot risico, maar dat is een relatief risico. Dat is geen dat kan nog altijd.
Als het over een zeer zeldzame aandoening gaat, bijvoorbeeld.
Dat er nog altijd niet toe. Ja. En dat is wat je daar kan doen is bijvoorbeeld infographics maken en zorgen dat mensen, zoals je het er net zei van, dus ik stel me voor als er 100 mensen, dan zijn er 30 daarvan die. Als je het op die manier uitlegt aan mensen, wordt
het al wat duidelijker.
Vatbaarder, ja.
En waar is de Maakbare Mens nu op dit moment zo mee bezig? Want ik weet dat er elk jaar of zo wel een of ander hoofdthema is.
Ja. Wel, het jaar dat komt gaan we inzoomen op de patiëntenwet, omdat die jarig is in België. Euthanasie...
Is het 20 jaar of 50 jaar? Dus de wet op de patiëntenrechten. Het zal zoiets zijn, denk ik.
Ik moet niet toegeven dat ik het zelf
niet. Dat maakt niet uit.
Het euthanasie-dossier gaan we verder uitbreiden op onze website. Er staan al een aantal zeer interessante getuigenissen en zo op onze website. Dus zeker eens kijken.
Ja, zeker.
En onze thema's, bijvoorbeeld ons thema genetica, wordt nog een keer opgefrist.
Dat blijft gewoon doorlopen natuurlijk. Ja. Wel, genetica, dat brengt ons dan tot het boek van Walter Isaacson. Het is een man die trouwens al biografieën heeft geschreven over Einstein, Leonardo da Vinci, Steve Jobs en zo. Dus een natuur die houdt van het grote werk toch. En nu heeft hij dus in dit boek zich gefocust op Jennifer Doudna, een Amerikaanse wetenschapster die de CRISPR-techniek mee ontwikkeld heeft en daar in 2020 de Nobelprijs heeft voor gewonnen. Samen met Franse onderzoekster, Emmanuel Charpentier. Nu, die komt natuurlijk ook aan bod in het boek, maar hij focust nogal op Doudna. Ik denk dat een beetje een chauvinistische reflex is, niet? Zij is ook aan
de Amerikaanse. Ja, misschien wel. Maar ik denk wel dat in het boek wel duidelijk naar voren komt dat het echt wel een gedeelde achievement was van veel mensen. Niet alleen die twee, maar...
Maar toch krijgen zij dan de Nobelprijs. Is dat niet zo'n beetje een achterhaald beeld van hoe wetenschap werkt? Omdat... Ja, uiteindelijk, al de anderen, ze worden wel in dat boek vermeld allemaal, maar uiteindelijk zijn het ook die twee. Maar er zijn daar honderden mensen in feite bij betrokken, nee?
Om
dan zo één of twee mensen die prijs toe te kennen.
Het is waar, dat is een beetje artificieel, maar ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de bepalingen van de prijs gewoon. Ik denk dat je niet meer dan...
Is het maximum, dat is ook met drie, denk ik, maximum.
Dus ja, dan kiezen de twee die...
Maar je zou kunnen zeggen, de prijs is achterhaald, maar zo heb je eraan... In dit soort disciplines, een labo of zo, of een heel netwerk van mensen of zo.
Want zeker in dit geval vind ik dat eigenlijk de twee postdocs, de postdoctorale medewerkers, zowel van Doudna als Charpentier, zij hebben eigenlijk toch wel serieus wat werk verzet, heb ik de indruk. Maar.
Plus dat Doudna, dat geeft hij zelf ook wel mee, Isaacson. Zo hier en daar, zo toch, dat ik fronste toch mijn wenkbrauwen tijdens de lectuur, jij misschien ook. Zo hier en daar haar connecties even ingeschakeld heeft om een publicatie een beetje te versnellen Want zoals het gaat in wetenschap, het is de eerste die publiceert die dan uiteindelijk de credits krijgt.
Ja.
Maar ze heeft hier en daar soms toch aan wat touwtjes getrokken. Ik vond dat een beetje bedenkelijk. Ja. Zo. Maar aan de andere kant, hij legt zo heel sterk de klemtoon op het belang van competitie en streven naar dat lijkt mij zo heel Amerikaans. En Doudna blijkbaar heeft dan het karakter dat daarin past. Enfin, zo beschrijft hij haar toch? Of zie jij dat anders?
Ja, ik denk dat dat wel waar is. Ja.
En Charpentier had dat veel minder.
Zij was er veel losser in.
Wint zij die prijs goed, wint zij hem niet ook goed. Ik doe het voor de fan van de wetenschap.
Ja.
Maar Doudna is een veel carriëristische persoon, lijkt het wel. In Europa vinden we dat dan misschien een beetje bedenkelijk, maar in dit boek komt dat als iets heel positiefs. Naar voren.
Ja.
Het is onze zorg niet op zich. We gaan op de techniek even focussen.
Ja.
Dus die zogenaamde CRISPR-techniek. Ik denk dat veel mensen wel al van het begrip gehoord hebben. CRISPR-Cas9 wordt het ook genoemd. Ja. Maar dat het niettemin voor de meerderheid van mensen toch nog altijd een vrij ondergrondelijk iets is. Hè. Wie er verstand van heeft, zegt dit is revolutionair. Ik denk dat jij daar het daarmee eens bent. En Isaacson zelf geeft aan, dit is eigenlijk de derde grote wetenschappelijke revolutie van de voorbije pakweg 100 jaar. We hebben die van het atoom gehad natuurlijk, met enorme gevolgen. Dan die van de bits en bytes, de computer, de hele digitale revolutie, het internet, gaan zo maar door. Dat heeft de wereld ook veranderd. En nu dus eindelijk de doorbraak van het gen.
Ja.
We weten wel al lang wat genen zijn en zo. En biotechnologie bestaat al een hele tijd, maar die CRISPR-techniek, dat brengt het toch plots tot een heel ander niveau, als het ware.
Ja.
Ik zie jou knikken, dus je bent het daar waarschijnlijk wel mee eens. Ja,
ik denk wel dat het echt een revolutionaire doorbraak is.
Wel, we gaan de implicaties zo dadelijk bespreken, maar misschien kun je ons even uitleggen, wat is die, zonder...
Ik kan het zelfs niet volledig technisch uitleggen,
ik heb mijn best gedaan in het boek en andere teksten om het te doorgronden, maar ik vond het op de duur ook te ingewikkeld.
Ja.
Als je geen achtergrond hebt in moleculaire biologie en zo, dan verlies je toch snel de nuances. Maar dat hoeft ons nu niet te belemmeren om te snappen waarover het in essentie gaat en wat we er kunnen, wat men er kan mee doen.
Ja.
En dat kan je ons wel eens uitleggen, denk ik.
Dat is wel moeilijk. Ja, dus die... Die CRISPR, ja, Cas9, want het is eigenlijk één geheeltje, dat je moet in die twee
horen. Dus we moeten dat daarbij zijn. CRISPR
verwijst naar een bepaald stukje DNA, maar eigenlijk het gereedschapje, zeg maar, dat men nodig heeft om correcties te maken in het genoom, want daar gaat het
uiteindelijk
over.
Want dat kun je ermee doen. Het is een soort schaar.
Het is een
knip-
schaar.
En plak techniek.
Ja. Okay. En om het heel simplistisch te zeggen, uw CRISPR gaat u... uw Cas9 is eigenlijk uw schaartje. En uw CRISPR heb je nodig om op de juiste plaats te knippen.
Okay.
Maar ja, eigenlijk heb je drie dingen nodig. Je hebt een wat men noemt een guide RNA. Dus dat is een stukje RNA dat eigenlijk gaat zoeken van waar moet ik knippen. En als die identificeert van dit stukje, komt overeen met dat stukje in DNA, dan hangt die Cas9 is precies zo'n beetje een bol met een inkeping in. En dan zet hij zich rond het DNA. Dan gaat dat guide RNA, dus dat RNA, dat moet herkennen, dat trekt eigenlijk je DNA-streng open. En dan knipt uw kas het door. En twee keer. Dus uw DNA zijn telkens twee strengen. Het knipt op de twee plekken en dan is uw streng kapot. En dus het gen, het stukje DNA dat daar... Gen, DNA codeert voor... Stukjes DNA die coderen noemen we genen. Hè? Dus je moet je voorstellen, dit is een gigantisch lange barcode. Maar als je stukjes daarvan zou inscannen, dan komt er een boodschap uit.
Hè? Bijvoorbeeld, jij hebt blauwe ogen, ik heb bruine ogen. Dat wordt ergens in ons DNA... gecodeerd, zegt men dan.
Ja, dat
bepaald.
Is nog wel niet op één plaats. Maar ja,
dat we houden het even simpel. Ja. Maar je kunt dat nu met die techniek, in principe kun je die informatie eruit halen en iets anders in de plaats zetten.
Ja, je kan verschillende dingen doen. Je kan ofwel gewoon knippen en dan wachten tot het vanzelf herstelt.
Okay, maar dan krijg je weer hetzelfde.
Nee, want dan is dat meestal kapot. Meestal die bouwsteentjes die zijn van elkaar en je lichaam gaat proberen te puzzelen van wat past er hier. Maar normaal gaat dat vaak fout zijn ook. Hè? Dus in principe is dat gen dan kapot, zeg maar. Dus als je gewoon een gen wil uitschakelen, dan knip je gewoon. Maar wat men nu ook kan, is via datzelfde systeem er een nieuw stukje tussen plakken. Heel gericht. Ja. En dat is dan ook weer interessant, want dan kan je een genetische mutatie die nog niet aanwezig was, kan je dan inbrengen echt in het DNA.
Ja. Dus het DNA, dat is een begrip dat de meeste mensen wel kennen. Hè. Dat is de molecule die ons erfelijk materiaal bevat. Maar de hoofdrol is eigenlijk weggelegd voor RNA in het boek, hè, in de CRISPR-techniek. Dus het is met RNA dat je eigenlijk de handeling uitvoert.
Ja, maar wel in het DNA. Ja.
In het DNA dan natuurlijk. Hè. Ja.
En RNA is eigenlijk, als je DNA zou uit elkaar trekken... DNA is like een rits eigenlijk, hè. Dus je hebt twee kanten en dan schuift dat midden in elkaar. Als je die uit elkaar zou trekken, zo één streng, is het RNA.
Ja. En misschien moet je het eens concreet maken met één of twee voorbeelden. Kijk, er is het voorbeeld, ik wil het daar straks misschien wel over hebben, tenzij je zegt van dit is meteen een mooi voorbeeld, van die Chinese wetenschapper. Ik kan zijn naam niet uitspreken, want ik ga dat dan toch fout doen. Maar enfin,
ik heb het geweten hoe het was, maar ik durf het ook niet.
Ja, wereldberoemd, enfin, wereldberucht.
Het wordt geschreven, hey, Jan Kiwi, maar het wordt zo niet
uitgesproken. Maar kijk, ik ben blij dat jij het hebt geprobeerd. Maar die heeft in 2018 de eerste zogenaamde CRISPR-babies laten geboren worden.
Ja.
Nadat hij dus in hun DNA met de CRISPR-techniek iets had gedaan waardoor zij, ik zeg nu maar, resistent waren of werden tegen HIV. Want hun moeder was daardoor besmet en er was, of hun vader. Ja. En er was dus een risico dat zij enzovoort. En dat is blijkbaar wel gelukt. Maar niettemin heeft die man dus iedereen over zich heen gekregen en zelfs in China, waar toch veel mag, heeft hij een gevangenisstraf zelfs gekregen en zo. Ik weet niet of je dit voorbeeld wil aangrijpen.
Dat is misschien een goed voorbeeld, denk ik.
Ja.
Hij heeft het, Delta 32 is het denk ik, dus men heeft op een bepaald moment gemerkt bij een aantal prostituees dat zij geen HIV konden krijgen. He, dus dat zij geregeld seksueel contact hadden met mensen met HIV, maar zelf HIV negatief
niet besmet werden. Ja.
En men is dan gaan uitzoeken hoe kan dat. En men heeft ontdekt dat zij een mutatie hebben in hun DNA, waardoor dat zij resistent zijn. Die mutatie komt zeer weinig voor. Dus als een koppel ja, een kind krijgt, bijvoorbeeld met die pre-implantatie genetische diagnostiek, kun je niet zeggen, we selecteren een embryootje dat dat heeft. Die gaan dat niet hebben, want de kans dat een van die twee ouders die mutatie heeft...
Je zou dat kunnen, theoretisch, maar de kans is veel te klein.
De kans is veel te klein, ja. Als een van de twee ouders die mutatie heeft, dan zou het kunnen. Maar als zij allebei niet resistent zijn, wat dat 99% van de bevolking niet is, dan zou je dat niet kunnen doen. Ja. Dus had hij het idee, want het waren koppels waarvan het de vader HIV-positief was en de moeder HIV-negatief. Het idee van, ja, die kinderen gaan wel vaak in contact komen met iemand die HIV-positief is, de vader. Dus als we nu een keer die mutatie, die beschermt tegen HIV, kunnen inbrengen in hun genoom, dan kunnen die kinderen die ziekte niet krijgen, moeten ze zich daar geen zorgen over maken. En dat is op zich niet zo eenvoudig, of men dacht toch oorspronkelijk dat dat niet zo eenvoudig was, omdat als je zo'n via die CRISPR-Cas een wijziging wil aanbrengen, in één cel is dat gemakkelijk om te doen, maar eens dat je al een embryootje hebt, heb je al snel een paar honderd cellen, en dan heb je veel kans dat het in de ene cel wel lukt, maar in de andere niet. Hè? Want je moet echt in elke cel apart kunnen binnendringen met die Cas9. Maar wat hij gedaan heeft, is... je kan een eicel, ja, je kan die natuurlijk laten bevruchten, door er gewoon zaadcellen bij te brengen. Maar je kan ook een zaadcel injecteren in de eicel. En hij heeft dat gedaan en tegelijk de Cas9, of de CRISPR-Cas9 geïnjecteerd.
Dus met de ICSI-techniek.
Met de ICSI-techniek, ja, inderdaad. En dan heb je vanaf de eerste cel die wijziging.
Ja, en geeft dat aan alle miljoenen cellen dan door.
Ja, ja.
Dus even terzijde, die CRISPR-techniek, dat voor mensen zoals jij en ik is dat eigenlijk niet meer relevant. Het is voor embryo's en toekomstige...
Nee, dat
of
is
eigenlijk
niet
waar. Ja, maar in welke cellen bij ons kunnen ze dan nog iets aanvangen? Je kunt toch niet cel per cel doen? Dus,
nee, maar je kan wel een celtherapie... In het boek wordt onder andere ook aangehaald voor sikkelcelanemie bijvoorbeeld.
Ja.
Kan je, dus daar zijn, daar zijn eigenlijk de stamcellen die de bloedcellen maken.
Onwitte bloedcellen, en die hebben het dan ook allemaal. Ja,
ja. En als je dan bij een patiënt, die cellen, dus die hematopoïtische stamcellen zijn het, dus de stamcellen die bloedcellen
maken,
je haalt die eruit, je in het labo, in je petrischaaltje, ik stel het nu heel simpel voor, maar gooi je daar je CRISPR-Cas bij, dan worden er misschien niet allemaal, maar dat geeft niet, hè. Een hele hoop daarvan wordt aangepast, je plaatst die terug, of je brengt die terug in het ruggenmerg van de patiënt, dan heeft die plots wel stamcellen die correcte, die goede, gezonde bloedcellen maken. En dan kan die op die manier...
Dus volwassen mensen kunnen er ook iets aan hebben.
Ja, ja.
De techniek bestaat dus eigenlijk nog niet zo geweldig lang, maar er worden toch al toepassingen, er zijn al toepassingen. Hè?
Ja,
dus die Chinese wetenschapper is een voorbeeldje.
Ja.
We gaan er nog wel even over praten straks, als we het niet vergeten, waarom dat zo problematisch was.
Hè? Ja.
Ik denk dat hij gewoon te snel is gegaan, dus daar komt het eigenlijk op neer, maar bon. Ja. Maar er zijn al andere toepassingen nu, die toch ook vrij snel blijkbaar gebeuren. En daar maken we minder drama over. Ben je op de hoogte van wat er nu zoal... Dus bloedziekten is een voorbeeld.
Ja. Ik volg het niet zo goed op, moet ik eerlijk toegeven, welke precieze klinische studies er lopen.
Ja, je kunt het ook moeilijk bijhouden.
Maar het gaat echt snel. Wat dat ook aangeeft, dat het echt wel, denk ik, van een andere orde is dan het stamcelonderzoek.
Het is veel directer bruikbaar.
Ja. Maar het is ook wel... we moeten er wel ook voorzichtig mee zijn. We hebben ooit door gentherapie... is er ooit een studie geweest in Frankrijk waar een aantal mensen overleden zijn. Dus het blijft wel... we moeten er wel voorzichtig mee omgaan. Maar de belofte is wel enorm, omdat je eigenlijk heel relatief eenvoudig rechtstreeks op het genoom kan ingrijpen. Wat dat trouwens niet de eerste keer is.
Dat is iets wat Isaacson ook schrijft. Toen het hem werd uitgelegd, was hij verrast hoe simpel het eigenlijk was om toe te passen. Hij kon het ook na een tijdje. Ja. Terwijl hij helemaal geen achtergrond heeft in genetica of zo. Anders natuurlijk dan gentherapie, want dat is iets met vectoren en virussen en veel gevaarlijker en moeilijker en zo.
Ja.
Dus dat zal verdwijnen waarschijnlijk nu CRISPR bestaat.
Ik vermoed het, ja.
Ja. Nu even terug naar de Chinese onderzoeker. Op zich natuurlijk kun je toch zeggen, zijn intenties waren prima.
Ja.
Ja, en het is dan waarschijnlijk zelfs nog gelukt ook. Als ik de berichten
Meisje was homozygoot en het ander heterozygoot en het derde weten we niet.
Nee.
En er zijn er waarschijnlijk nog geboren, maar daar weten we al helemaal niks van.
Maar dus de kritiek ging er voornamelijk om, dit gaat ook helemaal fout kunnen lopen.
Ik denk dat er verschillende kritieken waren. het had helemaal fout kunnen lopen, omdat we weten om te beginnen niet. Je kan dat ding, je geeft een code mee en je zegt daar moet je knippen. En we weten dan bijvoorbeeld dat daar op een bepaalde plek, waar dat die mutatie moet komen, dat daar die code voorkomt. Maar voor hetzelfde geld zit die code nog ergens anders in uw genoom.
En doet ze rare dingen.
En doet ze daar iets zeer belangrijks. En zit je daar ook te knippen. Ja. Dus dat zijn wat we noemen de off-target effects. Het kan zijn dat je op een foute plek knipt. Ja. En het kan ook zijn, en dat is hier ook wel het geval, dat eenzelfde gen codeert voor eigenlijk iets positiefs en iets negatiefs. En dus in dit geval, als je de mutatie hebt die meisjes nu hebben, die beschermt tegen HIV, dan ben je wel meer kwetsbaar voor West-Nijl-virus. En in China komt West-Nijl-virus ook wel veel voor. Dus ja, je bent dan beter beschermd tegen het ene, maar minder tegen het andere.
Ja.
En in dit geval, HIV is niet zo besmettelijk, zeker als die ouders, als die vader medicatie neemt. Sowieso voor de voortplanting, dat kan je perfect doen zonder besmetting met spermwashing en... Dus ik denk wel dat hij wat roekeloos geweest is, in de zin dat de eerste casus hiervoor, de ideale casus, zou een zijn waarbij dat je een zeer ernstige aandoening kan vermijden via de CRISPR-Cas-techniek, die dat je niet op een andere manier kan
vermijden,
dus niet via de PGD.
Ja.
En mits eerst een hoop klinische studies, of preklinische studies.
En die klinische studies, dat is op embryo's, die dan een tijdje mogen zich ontwikkelen, maar dan... vernietigd worden.
Ja,
ja. En is dat voor veel mensen, misschien niet voor jou en mij, maar voor veel mensen nog steeds de grootste ethische orde die genomen moet worden? Enfin, er zijn natuurlijk nog andere, maar...
Er zijn verschillen van land tot land daarin. Ja. En ik denk dat we in België zeker zijn we daar eigenlijk wel heel liberaal in. En wat wel een cruciaal element is hier, is, zoals ik er straks zei, je moet eigenlijk die CRISPR-Cas inbrengen tegelijk met de spermacel. Dus dat wil zeggen dat je een embryo moet maken. Je kan niet zeggen, we hebben hier nog wat IVF-embryo's over, die mensen niet meer nodig hebben. We gaan dat daarop proberen. Dat is eigenlijk al te laat. Dat zijn dag 5-embryo's, die zijn veel te groot, veel te complex. En dat mag in Europa bijvoorbeeld maar in 3 landen. België, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Dus je bedoelt heel concreet embryo's maken die genetisch gewijzigd zijn, want daar komt het toch op neer met de CRISPR-Cas-techniek, met de bedoeling om er onderzoek op te doen en ze daarna te vernietigen.
Ja.
Dat mag maar in 3 landen.
Dat mag maar in Europa maar in 3 landen.
Dus dat wil zeggen dat men het als een ethisch verschil beschouwt of men zogenaamde overtallige embryo's geeft, die toch... voor niks meer dienen, dan wel of men er speciaal maakt voor dit onderzoek.
Ja.
En vind jij dat daar een ethisch verschil is?
Eigenlijk niet als je kijkt naar de waarde van het embryo op zich. Ik denk, Katrien de Volder heeft daar een mooi artikel over geschreven. Dus als je gaat kijken, de argumenten die men gebruikt, bijvoorbeeld... Ja, we gingen bij IVF, we hebben die nu, wat gaan we daarmee doen?
Precies.
Ja, dat komt niet vanzelf dat je die hebt, hè. Dat komt omdat je die gemaakt hebt. Dus als je dan toch een probleem hebt met de vernietiging van embryo's, wat organiseer je IVF dan? Dat je maar 1 eicel per maand prikt en bevrucht. Dus als je echt een fundamenteel probleem hebt met embryovernietiging, dan vind ik dat je ook niet kan zeggen, we hebben die embryo's nu. Tenzij dat je zegt, maar ik vind IVF-behandeling wel veel belangrijker dan... wetenschappelijk onderzoek. En dan kan je zeggen, oké, ik vind in het kader van IVF-behandeling en voor de belasting voor de vrouw is beter dat we er ineens 10 maken. Dus daar vind ik dat verantwoord, dat we een aantal embryo's in de vuilbak gooien, maar niet voor wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
Maar het is altijd zo heel genuanceerd. Ik denk vaak, het idee van, we hebben die nu toch, vind ik eigenlijk niet echt een goed argument, om dat onderscheid...
We hadden ze ook niet kunnen hebben.
En een aantal andere argumenten van maar dan is die wetenschapper toch wel verantwoordelijk als hij die embryo's gemaakt heeft. Ja, vind ik ook een beetje een raar argument, want is die IVF-arts is dan niet verantwoordelijk. Dus ik denk dat er veel slechte argumenten gegeven worden om het onderscheid te maken. Wat dat niet wegneemt, dat ik wel mij erin kan vinden, zoals de Belgische wet is, dat je zegt, als er overtallige IVF-embryo's zijn, gebruik die dan eerst en maak er dan geen... Maar bij mij is de voornaamste reden daarvoor, die heeft niet te maken met dat embryo zelf, maar wel met het feit dat als je embryo's wil maken, heb je eicellen nodig, moet je vrouwen stimuleren, dat heeft ook een aantal risico's, is pijnlijk, is gewoon vervelend. Ja. Dus we moeten dat ook niet gaan doen voor een nutteloze, voor een onderzoeksprojectje.
Maar als we die CRISPR-techniek zich verder willen laten ontwikkelen, gaan we embryo's nodig hebben.
Ja, dan gaan we eicellen nodig hebben.
Eicellen en dan die bevrucht moeten worden met zaadcellen die bewerkt zijn.
Ja.
Het is het een of het ander. Ofwel is het niks, ofwel moeten we dit doen. Hè?
Ja.
Ja, oké. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dit in te schatten, maar als het zo revolutionair is, wat betekent dat dan? Dat het over 10 jaar zeer courant wordt? Of,
en dat je bedoelt dan embryo's?
De CRISPR-techniek, de toepassing ervan.
Ja.
Ja, dus nu niet het onderzoek, maar de echte klinische toepassing. Is dat een kwestie van 10 jaar of 20 jaar? Of, het gebeurt nu al, maar nu is dat nog in de beginfase.
Ik denk de toepassing, zoals voor sikkelcelanemie en zo, dat zeer snel zal gaan. Dat eigenlijk binnen een paar jaar, dat daar een aantal... Zelfs de eerste patiënten zijn genezen, denk ik zelfs, van sikkelcelanemie via die techniek.
En dat gaat over miljoenen mensen of zo.
En dat zijn miljoenen mensen. En dat is echt een zeer ernstige aandoening. Dus dat is eigenlijk spectaculair.
Dat is revolutionair alleen al dat al die mensen in al die landen kunnen behandeld worden. In principe.
Mits de kostprijs naar beneden gaat. Ja, want het is momenteel wel nog, alhoewel dat het een relatief eenvoudige techniek is, toch nog altijd wel duur. Dus daar zou ik nog hopelijk verandering.
Wel, misschien moet ik hier even inpikken met het volgende. Er wordt wel gewezen op het gevaar voor ongelijkheid. Hè. Ja. Dus er zijn ethici die zeggen, die CRISPR-techniek, allemaal goed en wel. Maar je zou dat eigenlijk alleen maar op grotere schaal mogen gaan toepassen als je de garantie hebt dat de ongelijkheid tussen mensen niet nog meer gaat vergroten. Iets wat mij heel moeilijk lijkt te garanderen natuurlijk, en dat zal waarschijnlijk het onderzoek niet, of de toepassingen niet tegenhouden. Maar wat moet ik daaronder verstaan? Dat daardoor de ongelijkheid zou kunnen toenemen. Gaat dat louter over, sommige landen hebben er toegang toe en anderen kunnen het zich niet permitteren, of hangt daar nog meer aan vast?
Ja, ik denk dat de bezorgdheid is dat je hebt nu zoal de haves en de have-nots, en als je... we hebben in het Westen al meer toegang tot medische zorg. Als je er dan ook nog eens voor kan zorgen dat we eigenlijk al om te beginnen niet ziek worden, terwijl dat er andere continenten zijn waar dat je niet alleen als je ziek wordt geen medische zorg hebt, maar ook nog eens een hogere kans hebt om ziek te worden, dan vergroot die kloof natuurlijk. En is er ook het idee van dat misschien die solidariteit zal afkalven, of omdat wij dan... eigenlijk niet meer met ernstige ziekte geconfronteerd worden. Maar het is inderdaad een moeilijk argument om door te trekken. Omdat als wij hier een mogelijkheid hebben om leed te voorkomen, kan je ook moeilijk zeggen dat het fout is om hier leed te voorkomen als je niet ergens anders leed kan voorkomen.
Precies,
maar ik denk wel dat
dus dat zal geen rem zijn op het onderzoek en op de toepassing?
Nee, maar het zou wel moeten belangrijk zijn, denk ik, in hoofden van mensen die onderzoek financieren, als zij moeten een prioriteit zetten tussen... een vaccin tegen malaria ontwikkelen of CRISPR-Cas om een of ander banaal probleem op te lossen. Bijvoorbeeld die resistentie tegen HIV. Uiteindelijk hebben we dat niet echt nodig. We kunnen ons beschermen tegen HIV. Dan zou ik zeggen, financieren dan dat onderzoek naar malaria. Maar op zich kan je niet zeggen dat het, denk ik, als eens het ontwikkeld is, dat het immoreel is om het te gebruiken, omdat iemand anders het niet kan gebruiken.
Ja. Dus die behandeling voor sikkelcelanemie, dat is nu al realiteit. En we kunnen ons inbeelden dat voor tientallen aandoeningen het binnen de komende jaren zal toegepast worden. Ja. Nu, is daar een risico, wat ook soms wel opduikt, dat er van die absurdistische beelden, waanbeelden, moet je het misschien noemen, ontstaan, waar de Amerikaanse filosoof Michael Sandel voor waarschuwt in een van zijn boeken, The Case Against Perfection. Dus dat er zo waanbeelden over perfectie zouden ontstaan. Dus dat mensen redeneren, ik ga dat gebruiken, of ik wil dat men een embryo creëert met die techniek, want ik wil een kind dat perfect is, wat dat ook mogen betekenen. Of zoeken we dat nu weer veel te ver met dat soort kritische bespiegelingen? Want dat werd in de tijd van IVF al gezegd. En dat is al uit de jaren 70, hè?
Ja, ik vind dat altijd een beetje een vreemd argument of een moeilijk argument. Want hij spreekt ook van de giftedness of life. Hè. We moeten toch het leven aanvaarden als een geschenk. Ja. Van wie, dat weten we dan niet. Maar, we moeten daar dan dankbaar over... Ik denk dat er misschien een cruciaal onderscheid te weinig gemaakt wordt tussen eens dat iemand geboren is... dan moet je, ja, moet je die persoon graag zien en opvoeden. En hey, als je een kind krijgt, ja, natuurlijk ga je dan niet zeggen van oh, maar je bent niet perfect, dus ik zie jou minder graag. Maar als je voor de geboorte, en zeker als het gaat over het vermijden van leed in dat kind, als je dat nu vooraf kan vermijden, dat wil niet zeggen dat als nu een kind geboren wordt, dat wel leidt dat ik dat minder graag ga zien. Integendeel, gaat er waarschijnlijk nog meer energie en aandacht aan geven.
Het is geen streven naar perfectie als je een kind wil dat zo vrij mogelijk is van genetische aandoening.
Ja.
Dus hij zit eigenlijk een beetje naast de kwestie, zou je kunnen zeggen.
Ja, tenzij dat je echt in doembeelden gaat dan, wat dat dus wel soms dan blijkbaar dichtbij komt, dat mensen zeggen, ja, ik wil hoog IQ en groot en dit en dat. Alhoewel dat ik mij daar ook vaak dan van afvraag, en ik denk dat al die mensen eigenlijk bekocht afkomen, want ten eerste, ja, er is er niet één ideaal van de perfecte mens, dus wat...
Maar je zegt, al die mensen, gaat dat over zoveel mensen? Ja, nee, natuurlijk wil iedereen wel een verstandig kind, het zal wel, maar...
Mensen willen op de eerste plaats een gezond kind. Wil je zo hoog mogelijk IQ, of wil je een beetje boven gemiddeld? Ja. Want een heel hoog IQ lijkt mij absoluut geen cadeau te zijn.
Andrew Solomon heeft daar een mooi boek over, Far From the Tree.
Ja.
Met een hoofdstuk over zeer hoogbehaafde kinderen, en die hebben meestal enorme problemen.
Ja.
Die blijven bij hun mama wonen, de rest van hun leven en zo, die geraken niet geïntegreerd, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat is niet altijd iets waar je blij om moet zijn. Dat is zo, Maar ik denk ook puur... je hebt dat verhaal ooit wel gehoord van die spermabank waarvan het sperma gedoneerd werd door Nobelprijswinnaars. En dan kon je daar als vrouw
En daar werd dan vergeten dat vaak oud sperma was, slechte kwaliteit, kans op autisme.
Maar dat bleek een flop te zijn. Hè? Dus de vrouwen waren daar blijkbaar helemaal niet zo in geïnteresseerd. Zaad van, of een kind genetisch dan van Nobelprijswinnaars. Ja. Enfin, bon. Dus misschien is dat allemaal een beetje overdreven.
Ja.
Maar het onderscheid, het bijna klassieke onderscheid tussen genezing en verbetering, hè. Genezing en enhancement, dat duikt hier toch realistisch op, kan ik mij voorstellen.
Ja.
Dus hoe moeten we daar tegenover staan?
Ja, om te beginnen is daar een grote grijze ruimte tussen. Hè. Dus het is, dat merk ik ook bij de studenten heel erg, dat genezing wordt eigenlijk wel breed maatschappelijk aanvaard. Hè. Als je ziektes kan vermijden, daar is eigenlijk iedereen wel blij mee. Als het gaat over verbetering, dan worden mensen
beetje zenuwachtig.
Dan is het idee van... Als je dan zegt, maar als we nu verbetering, maar omwille van het welzijn van het kind echt. Hè? Dus niet, ik als ouder wil een kind dat perfect piano kan spelen, maar wel, we gaan een selectie doen die maakt, of een aanpassing, die maakt dat dit kind een grotere kans heeft op een gelukkig leven. Ja, daar kan je eigenlijk principieel ook niks op tegen hebben. Ik denk wel dat het belangrijk is om op tijd terug te koppelen van het puur theoretische, kunnen we hier iets op tegen hebben, naar de realiteit, waarbij dat er, als we dit willen gaan proberen, dat er altijd eerst een hoop risico's zijn. En dan denk ik altijd van, laat het ons dan eerst doen op zeer ernstige dingen. Als er dan grote nevenwerkingen zijn die we niet voorzien hebben, als bij wijze van spreken, en ik trek het een beetje karikaturaal, maar als ik Huntington kan voorkomen en daardoor heb ik wat hogere kans op hart- en vaatziekten, dat is niet zo erg. Maar als ik een kind van 3 centimeter groter wil en daardoor doe ik iets wat ook de kans op hart- en vaatziekte verhoogt, laat ons dat dan maar niet doen.
Natuurlijk niet,
En we weten de risico's niet, hè? Dus de risico's is nog een groot vraagteken. Dus dan denk ik, laat ons dan alsjeblieft focussen op de zeer ernstige aandoeningen. Maar op zich, principieel, is dat onderscheid tussen verbetering en genezing moeilijk te maken vaak. Ja. Wat is een natuurlijke... wanneer plakken we het label van een ziekte en wanneer is het een variatie?
Het is ook de context die bepaalt of iets als een aandoening beschouwd wordt of niet.
Ja.
Nu, zit daar een gevaar in voor toenemende ongelijkheid? Dus dat je genetisch induceert dat sommige mensen, en nu denk ik ook op langere termijn natuurlijk, sommige mensen genetisch betere startkansen hebben, en anderen die daar geen toegang toe hebben, dat dan niet hebben? Of is dat ook weer een soort doom science fiction-achtig scenario?
Ja, ik denk altijd wel, om dit te doen, mag je wel niet natuurlijk voortplanten. Het is niet dat je gewoon een pilletje kan nemen en dat het dan allemaal gebeurt.
Je moet door de procedure dus van eicellen afstaan enzovoort, ja.
Dus je moet eigenlijk al serieus gemotiveerd zijn om dit te gaan doen.
Maar kun je je voorstellen dat over x aantal generaties mensen gaan denken, of dat ook al moet je er behoorlijk wat voor doen, dat dat de natuurlijke gang, de normale gang van zaken wordt, en dat men zich afvraagt, hoe konden mensen vroeger het risico lopen om dat zo in het wild zomaar, om het aan het lot over te laten bijna. Kunnen we ons dat voorstellen?
Ik denk, zolang dat mensen vruchtbaar zijn, dat er zeer veel mensen zich natuurlijk gaan voortplanten. Al is het maar per ongeluk. Maar ik denk wel, de vruchtbaarheid wordt wel hoe langer hoe slechter. Dus als natuurlijk het percentage mensen dat toch al IVF nodig heeft vergroot, en stel dat het makkelijk en dan zou het misschien wel kunnen dat daar meer en meer mensen gebruik van
maken. En er kan natuurlijk ook, toch een zekere maatschappelijke, economische, financiële druk ontstaan. Want als je het aan het lot overlaat, heb je het risico op die aandoening. Ja. En anders kun je ze vermijden.
Ja. Ah, wel, maar dat is ook al doordat we, zoals met die West-Nijl, met dat West-Nijl-virus, ik denk dat het een illusie is om te kunnen zeggen, we halen de ziekte eruit en dan hebben we een gezonde persoon. Dat is niet zo. Dan ga je andere aandoeningen hebben. Je kan misschien wel de zeer ernstige, de Huntington's kan je er misschien wel allemaal uit, niet met CRISPR-Cas, maar kan je er wel gaan uithalen. Maar je hebt buiten de genetische aandoeningen, heb je zeer veel aandoeningen die niet genetisch bepaald zijn, hè? Dat gewoon bij de geboorte is er zuurstoftekort, terwijl uw kind is nog altijd gehandicapt. Dus ik denk dat we daar ook wel met een illusie zitten dat we kunnen ziektevrij zijn. En ook de natuur past zich constant aan. Er zijn virussen, we gaan altijd ziek zijn en doodgaan.
CRISPR gaat niet voor ons sterfelijkheid zorgen.
Nee, denk het niet.
Nu, we moeten zo stilaan naar het einde toewerken. Ik wil het nog heel even hebben over, en dat komt in het boek van Isaacson ook ter sprake, over de commercialisering van de technologie. Dus er worden bedrijven opgericht. Jennifer Doudna zelf is heel snel op die kar gesprongen, begrijp ik uit het boek. Is dat een probleem, dat zo vrij snel toch gecommercialiseerd wordt? Dus niet door de overheid rustig in goede banen wordt geleid, maar dat er allerlei privébedrijven opspringen en allerlei diensten aanbieden of zullen aanbieden. Vind je dat een probleem? En misschien daaraan gekoppeld, is er ook een gevaar voor, het is een hele waaier aan problemen die ik hier oproep, maar misschien kort, de octrooieringskwestie, duikt die hier ook op?
Ja, die duikt hier zeer zeker op, want er is een zeer groot dispuut tussen Jennifer Doudna en Zhang, waar de discussie eigenlijk over gaat, is wie heeft er het eerst aangetoond dat dit lukt in een cel, met een celkern. Omdat het systeem, Doudna en Carpentier hadden het eigenlijk eerst aangegeven. Het systeem komt van nature voor in prokaryoten, waar je geen celkern hebt.
Ja. Als een bescherming tegen virussen, heb ik begrepen. Ja.
En daar is heel die patentkwestie op gericht. Ja. Ik vind het wel. Dat is hier nu ook het geval, maar in zeer veel in de geneeskunde vind ik het zeer jammer dat de patenten zo belangrijk geworden zijn. Je kan ook vanuit onderzoeksinstellingen uit, je kan bijna niet. Als je zou een ontdekking doen en je zou zeggen, ik wil ze niet patenteren, ik wil ze vrij ter beschikking stellen, maar ofwel mag het niet van uw instelling, ofwel kan het zelfs niet, omdat er geen enkel bedrijf ga willen uw uitvinding tot bij de patiënt brengen,
zonder
als ze
er
niet zijn kunnen verdienen. Ja. Maar dat maakt ook wel dat onze kosten van de gezondheidszorg volledig de pan uitswingen, omdat we gigantische bedragen betalen aan farmaceutische bedrijven die octrooien hebben.
Ja, ik vind dat een buitengewoon belangrijk onderwerp. We gaan daar later misschien opnieuw eens over praten. Ja. Dan gaan we een ander boek lezen, ter voorbereiding. Ja. Ik dank u enorm, Heidi Mertens, voor dit bijzonder boeiende en ik denk belangrijke gesprek, of toch een gesprek over een heel belangrijk thema. En mag ik u tot slot vragen om nog een stukje voor te lezen uit het boek? Ik heb u dat op voorhand al gevraagd, dus je hebt een stukje geselecteerd.
Wel, een stukje dat ik geselecteerd heb is dan is een stukje over de Chinese man die de baby's verrukt heeft. En eigenlijk de manier waarop dat hij, waarop dat hij tot de beslissing gekomen is om het dan toch te gaan doen, hoewel dat het misschien toch niet zo'n goed idee was. We zijn van plan CRISPR-Cas9 te gebruiken voor het bewerken van het embryo, schreef hij. De gemodificeerde embryo's zullen bij vrouwen worden ingeplant met zwangerschap tot gevolg. Zijn doel was dat echtparen die aan AIDS leden baby's zouden krijgen die beschermd waren tegen het HIV-virus, evenals al hun nakomelingen. Omdat er eenvoudigere manieren zijn om een AIDS-infectie bij baby's te voorkomen, zoals sperma wassen en screenen op gezonde embryo's voor de implantatie, was de behandeling niet medisch noodzakelijk. Ook zou er geen duidelijke genetische aandoening mee gecorrigeerd zijn. Het CCR5-gen is algemeen en dient vermoedelijk verschillende doelen, waaronder helpen bij de bestrijding van het West Nijl-virus. Jankoui's plan voldeed dus niet aan de richtlijnen die tijdens verschillende internationale bijeenkomsten overeengekomen waren. Maar zijn opzet bood hem wel de mogelijkheid, of dat dacht hij tenminste, om een grote historische doorbraak te bewerkstelligen en eer en glorie voor de Chinese wetenschap te verwerven. Dit wordt een grote wetenschappelijke en medische doorbraak, schreef hij in zijn aanvraag, vergelijkbaar met de IVF-technologie waarvoor in 2010 de Nobelprijs werd toegekend. De ethische commissie van het ziekenhuis gaf unaniem toestemming. Ja, om maar aan te geven, als we denken dat het tot glorie zal leiden...
Maar een beetje later zat hij in de gevangenis. Dat zou hij niet verwacht hebben.
Nee, hij dacht dat hij een Nobel... En het blijkt ook uit gesprekken met hem, hij dacht echt dat hij de Nobelprijs hiervoor ooit ging krijgen. En ik moet ook wel zelf toegeven dat ik... als we kijken, dus de uitvinder van John Edwards, de uitvinder van IVF, heeft inderdaad een Nobelprijs gekregen, omdat hij het geluk heeft gehad dat er toch wel niks is misgegaan.
Dat het gelukt is met Louise Brown meteen in orde te zijn enzovoort.
Ja. Maar op het moment dat hij dat heeft gedaan, de evidentie die er was en de preklinische studies die er waren, die voldeden ook niet aan wat we vandaag zouden... Ja. Dus eigenlijk was dat een even grote sprong in het ongewisse. En hij wordt bejubeld. En deze man...
Maar ook niet meteen, hè?
Ook niet meteen, dat is wel waar.
Het heeft decennia geduurd. Er waren al miljoenen kinderen geboren ondertussen.
Ja,
hè. Dus,
dat is wel waar.
Misschien dat die man ooit nog gerehabiliteerd wordt.
Ja,
maar misschien ook
wel.
Niet, we zullen zien.
Ja.
Oké, ik dank u zeer.